Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Voor deze aflevering duiken we in ons archief. Want we hebben net een boek uit. Het heet Relaas. Toevallig, hè? En er staan 20 van onze mooiste verhalen in. Ook dat van Meilan. Meilan die wil een onafgewerkt hoofdstuk uit haar jonge leven nu echt wel afsluiten. En daarvoor moet ze een ultieme confrontatie aangaan.
Op 1 maart dit jaar lag ik in een hostel, in een bed, met zo'n te dunne matras en stinkende dekens. En op 1,5 meter van mij lag Vera. Vera is mijn middelbare schoolvriendin, nog steeds. Ik zit niet meer op de middelbare school. Hè. En zij was aan het slapen, want het was 3 uur 's nachts. En ik kon niet slapen. En als ik niet kan slapen, dan heb ik de hele slechte gewoonte om te scrollen op mijn smartphone door Facebook. En als ik dat lang moet doen, dan begin ik mensen op te zoeken die ik al lang niet meer heb gezien. En zo door hun profiel te scrollen. Ik ben zeker dat ik niet de enige ben die dat doet. En die nacht in Madrid in een hostel doe ik niet zomaar een random profiel, maar ga ik naar het profiel van Ellen. En ik scroll. Ze heeft veel dingen openbaar staan. Dus ik kan zo wat lezen wat ze doet. En ik beslis om haar een berichtje te sturen op Messenger. En ik schrijf iets in de trend van, hey Ellen, ik heb het idee, als ik naar je Facebook-foto's kijk en waar je post lees, dat er veel gebeurd is, dat je veel veranderd bent. En ik kwam toevallig op je profiel terecht, zeg ik dan. ik moet toegeven, Ellen, schrijf ik, dat je naam mij toch altijd een beetje een raar en incompleet gevoel geeft. Zelfs na al die jaren. En ik heb het idee dat wij iets af te ronden hebben samen. Heb jij dat ook, vraag ik. En ik twijfel even en ik verstuur het toch. En een dag later krijg ik een berichtje terug van haar. Redelijk luchtig. Hey, lang geleden. Ja, jammer dat ik niet op de schoolreunie was. Jij werd daar waarschijnlijk wel. Maar ik woon nu in Mexico. Ik ben inderdaad heel veel veranderd, zegt ze. Van een rebelse tiener naar een liefdevolle mama. En ze schrijft ook, ik kan me voorstellen dat ik als tiener niet de aangenaamste persoon was, dat ik daar mensen mee gekwetst heb. En dat spijt mij. Maar als jij daar nog iets over wilt zeggen, of over wilt schrijven, dan mag dat altijd. Ik sta daarvoor open. En ze doet zo'n namaste-emoji, dat ik wel grappig vind. Want dat is eigenlijk niet wat ik met Ellen zou geassocieerd hebben vroeger. Als je mij voor maart dit jaar gevraagd had hoe ik Ellen zou beschrijven, dan had ik gezegd, zeker een rebelse tiener, een egoïstische tiener, een pestkop, iemand die heel gemeen is en eigenlijk alleen maar met zichzelf bezig is. Maar nu zou ik dat anders zeggen. Na haar eerste bericht schrijf ik terug, begin ik te schrijven en dat is heel spannend. Na 10 jaar... we hebben samen in de middelbare school gezeten en na 10 jaar beslis ik om te schrijven. En ik moet daar hard over nadenken van wat wil ik eigenlijk echt zeggen tegen Ellen? Wat is dat incompleet gevoel? En ik ga terug naar een anekdote die eigenlijk ook duidelijk maakt hoe dat onze middelbare schooltijd was en waarom ik die dingen over Ellen zei, dat ik daarnet zei. Ik beschrijf een situatie in het vierde middelbaar. Dus wij zitten samen in de klas. Een klas humane wetenschappen, vierde middelbaar, dan ben je denk ik 15, 16. Ik was het enige blinde kind in de klas. Ik zat op een gewone school, noemen ze dat dan. En we zaten al 2 jaar samen in de klas, Ellen en ik. En er waren een aantal aanpassingen voor mij. De school die ondersteunde mij door dingen anders te doen. Ik werkte met een laptop. En soms moest er wel eens gewacht worden omdat er iets aangepast moest worden voor mij. En dat was blijkbaar niet gemakkelijk. De klas reageerde daar moeilijk op, er werd gezucht, er was commentaar. En al een hele tijd was er jaloezie en onrust in de klas en voelde ik mij eigenlijk altijd te veel of een last omdat ik blind was. En ik kreeg doorheen de jaren op mijn middelbare school vooral van Ellen echt de boodschap van dat is vervelend. Alles wat je anders moet is vervelend. Dat is niet eerlijk dat je tijdens aardrijkskunde de woestijnen niet geel moet kleuren in een boek en dat je iets anders mocht doen. En als je goede punten hebt, is dat alleen maar omdat je geholpen wordt. En op alle mogelijke manieren, zo ook in het vierde middelbaar in de les Nederlands. Les debatteren en we deden een brainstorm over welke stellingen wilt je debatteren. En Ellen staat recht, of eerst steekt haar hand op, zegt ja, ik heb ook een stelling. Mijn stelling is dat blinde leerlingen niet op een gewone school zouden mogen zitten en die moeten naar een speciale school, dus zodat ze het tempo niet verlagen. Ik was geen superslimme student, maar ik was zeker niet iemand dat het tempo vertraagde. Op dat moment zaten we al 2 jaar samen in de klas. Ik kreeg al 2 jaar elke dag de boodschap, blind zijn is irritant voor ons. En ik was al 2 jaar in stress. Dus ik had ook niet meer de ballen, zoals ze dan zeggen, om daarop te reageren. Ik deed mijn best om onder mijn bank te verdwijnen. De leerkracht Nederlands die stond ongemakkelijk te draaien van voor. Die wist niet wat ze ermee moest doen. En die heeft dat genegeerd. Ellen stond recht en zei, ja, zeg, waarom staat mijn stelling niet op bord? Ik meen dat, blinde kinderen moeten niet in een gewone school zitten. Die moeten naar een speciale school. Ik denk dat echt het beste beschrijft hoe mijn middelbare school bijna elke dag was. Dat gevoel, die afwijzing, wij willen u hier niet. Als 15-jarige, dat kwam echt hard binnen voor mij. En ik beschrijf dat in mijn tweede, langere bericht naar Ellen. En ik zeg, ik begrijp het niet. Ik heb mij altijd afgevraagd waarom dat je dat gedaan hebt, wat dat je eigenlijk wou. Maar ik heb ook spijt geschreven. Ik heb spijt dat ik nooit gevraagd heb waarom dat je dat deed. Dat ik uw kant van het verhaal eigenlijk helemaal niet ken. Ik vind het raar, ik begrijp het niet. Waarom werd je zo hard? Wat heb ik gedaan dat je zo boos werd op mij? En hoe voelt dat als ik dat beschrijf en als ik zeg dat ik me gepest voelde, dat mij dat pijn gedaan heeft? Hoe kijkt jij daarnaar? Wat is uw kant van het verhaal? Ik heb dat heel vaak nagelezen, dat bericht. En uiteindelijk toch verstuurd. En heel lang gewacht. Dat was maar een dag, maar dat voelde heel lang. En heel bang afgewacht wat ze zou terugschrijven. En ook wel nieuwsgierig na 10 jaar. En ze schrijft terug en ze doet haar verhaal. Een heel lang bericht, midden in de nacht, vanuit Mexico, waar ze nu woont. En ze vertelt dat ze als kleuter zelf gepest werd. Dat haar vroegste herinnering is dat haar vader haar helemaal afsloeg. Dat haar mama depressief was. Dat ze het zelf super moeilijk had. Gefrustreerd, concentratieproblemen. En dat het zo moeilijk was dat ze op den duur buiten in het weekend feesten met drank, drugs en jongens. Dat ze ook op school begon wiet te smoren om kalm te zijn in de klas. Dat ze aan de cocaïne zat en zelfs aan de speed. 15 jaar. Ik wist niet wat ik hoorde. Dat is nooit wat ik gedacht had. Maar ik voelde ook gewoon zo begrip. Ik begreep het. Ik weet hoe dan een gefrustreerde 15-jarige tiener op speed, hoe dat hij zich gedraagt naar haar leeftijdsgenoten. Ik heb dat gevoeld, maar ik begreep het. En dat is ook wat ik haar schrijf. Van Ellen, ik ben zo blij en zo dankbaar dat je dat vertelt, dat ik dat mag lezen. En ik begrijp zoveel beter wat er gebeurd is. En we schrijven een hele tijd. We beginnen echt een lange conversatie naar elkaar. Waarin dat zij ook vraagt, kun je mij vergeven? En waarin ik mij heel mijn hart kan schrijven, ja, ik heb je lang geleden al vergeven. En ik doe dat opnieuw. En dan gaan we ook nog over naar een rondje klagen over de school. Dat het toch wel spijtig is dat een humane wetenschappenklas nooit met elkaar in gesprek is gegaan. Dat ik altijd ondersteuning kreeg en zij altijd straf. Dat spijtig is. Dat er zoveel mogelijkheden waren geweest voor ons, dat we van elkaar hadden kunnen leren. Ik had van haar kunnen leren hoe dat je rekening houdt met leeftijdsgenoten die het moeilijk hebben, ondanks het feit dat je het zelf moeilijk hebt. Maar die kans hebben wij niet gekregen toen. En we schrijven nog een tijdje en op een bepaald moment graai ik al mijn moed bij elkaar en spreek ik zo een audioberichtje in. Je kunt op Messenger zo, voiceberichtjes. En ik zeg, Ellen, ik vind het super fijn dat we kunnen schrijven, maar ik denk dat het belangrijk is dat we praten. Want schrijven is toch zo wat veilig achter je scherm. Kunnen we eens skypen? Want ik heb geen geld om naar Mexico te komen nu. Dus zullen we eens bellen? En ze reageert een beetje verrast, maar zegt, ja, oké, dat is goed. We maken een afspraak voor, ik denk, de dag erna. Belgische tijd, Mexicaanse tijd kwam overeen. En een uur voordat we zouden bellen, muis ik er onderuit. En ik zeg, ja, ik heb het toch heel druk. En ja, kunnen we het uitstellen? Ah ja, geen probleem. En een week later stuurt zij mij terug een bericht. Ja, Meilan, heb ik het zien iets verkeerd gedaan of zo? Ik hoor niks meer van u. Wou je graag nog bellen? En dan moet ik het toegeven. En ik zeg, ja, ik wil dat zeker nog, maar ik was gewoon te bang. Het was te eng, zeg ik, om ineens na 10 jaar te praten, bijna face-to-face, met iemand die mij zoveel pijn heeft gedaan, waar ik zo bang van geweest ben, die mij zo'n onveilig gevoel gaf. Ik durfde niet. Maar kom, laten we het toch maar doen. En we spreken af en we zeggen ook, we zullen een uur afspreken voordat Ellen weg moet, zodanig dat we weten dat het een uur is, maar het er ook een einduur is. Als het dan te eng wordt, dan kunnen we toch aftellen naar het einde. Ze doen dat en dan hoort je zo dat messenger-geluidje, hè, zo dat het overgaat. En dan, hallo? En wat zeg je dan? Ja, we hebben niet over het weer gepraat. Maar we hebben wel echt zo, ja, hoe is het met u? Ja, goed. Maar ja, met u? En dan denk ik een kwartier in de algemeenheid over het leven. En dan heb ik toch maar gezegd van, Ellen, zullen we het eens over ons hebben? Zei ze, ja, oké, het is goed. En ik heb haar gevraagd hoe haar leven geweest is de voorbije 10 jaar. Want ja, de details van de middelbare school wist ik eigenlijk al. En ze vertelt dat ze gestudeerd heeft, maar daarmee gestopt is. Dat ze ziek geworden is en dan is beginnen reizen, omdat ze toch vindt dat er meer in het leven zou moeten zitten. Dat ze in een yogi-community heeft gewoond in Costa Rica. Dat ze heeft rondgereisd met haar lief door Europa, onder andere in Israël. En dat ze dan onverwacht zwanger werd en op haar 25 een dochter kreeg. Dat zei ze, ja, dat veranderde heel mijn leven, dat opende mijn hart. Ik kon mijn verleden achter me laten. Dus, een nieuw hoofdstuk begonnen als ik 25 was. En we praten en ze stelt mij dezelfde vraag. En ik vertel haar wat ik ongeveer al door had toen wij aan het praten waren. Dat ik denk dat we op dezelfde plaatsen zijn geweest. En dus Ellen en ik hebben elkaar 10 jaar niet gezien. En we praten over de voorbije 10 jaar. En ik vertel dat ik een jaar in Costa Rica heb gestudeerd. 2014, 2015. En ik vraag haar, wanneer waart je daar? Januari, februari 2015. In Uvita, waar ik heb gesurfd. Ja, dat is toch wel wat maf. En dan zeg ik, ja, nadat ik afgestudeerd ben in Costa Rica, heb ik stage gedaan in Palestina en Israël. En ik heb 5 weken in Tel Aviv gewoond. Wanneer waart jij in Israël? En Ellen zegt, ja, september, 3 weken, september 2015. Ja, ik was daar van eind september tot eind oktober. En dan zegt ze, nadat we allebei zo, what the fuck, hebben gezegd, zegt ze, ja, maar er is nog iets. Want ik had haar verteld aan het einde van mijn tienjarige relaas, had ik haar verteld dat ik op mijn 25e verjaardag eigenlijk een nieuw hoofdstuk ben begonnen. Dat ik mijn oogoperatie, de laatste oogoperatie heb gehad, waarmee dat ik mijn laatste succes verloor. Dat heftig was, maar ook heel mooi. En ik zeg dat ook altijd, want dat heeft mij de wereld op een andere manier laten zien, eindelijk. En ze zegt, ja, Melody, mijn dochter is geboren in juli 2016. Wanneer is het je 25 geworden? Mijn verjaardag is 24 juli. En die operatie was in 2016. Dus dat wordt ineens een heel bizar gesprek. We hebben elkaar 10 jaar niet gezien. Ik heb haar gehaat, 10 jaar aan een stuk. En ineens blijkt dat wij een gelijkaardig pad hebben gelopen. Of zo. Dat is toch op een manier verbonden die we niet beseften. En om dan hier uit te komen. En ik grijp mijn kans, want daar diende het gesprek voor. En ik zeg, ja, nu weer samen zijn, wil ik toch echt niet om je een schuldgevoel te geven en niet omdat je de duivel in hoogste eigen persoon zet, maar omdat het belangrijk is voor mij om dit tegen u te zeggen. Ik zeg, Ellen, je hebt me pijn gedaan. Je hebt mijn leven moeilijk gemaakt. 4 jaar aan een stuk. In de jaren dat ik geprobeerd heb mijn handicap te aanvaarden als tiener, werd jij er elke dag om te zeggen dat het niet oké was. En ik voel me goed en ik ben gelukkig, maar ik heb tijd nodig gehad, zeg ik tegen Ellen, om mezelf terug te vinden. De jaren dat ik op kot zat na de middelbare school. En dat is omdat jij het mij moeilijk hebt gemaakt. En ze luistert en ik voel door Skype of door Messenger heen, voel ik van dat ze het hoort en dat het belangrijk is voor haar om dat te horen. En ze heeft maar 1 ding gezegd daarop en ze zei, sorry, het spijt mij. En ik kon zeggen, ik heb u vergeven, het is echt oké. En dan moest ze weg, want dat hadden we afgesproken. En ze stuurt mij daarna s'avonds nog een berichtje op Messenger en ze zegt, Meilan, dank je wel, ik ben zo dankbaar voor het gesprek. Dit is zo helend voor mij. En ze schrijft, ik geef zoveel om u en ik ben blij dat het goed met u gaat. En ik was zo blij, nog altijd heel blij, dat ik kon terugsturen. Ellen, ik geef ook echt superveel om u. Dankjewel.
Dat was het relaas van Meilan. Ik heb het eventjes moeten opzoeken, maar ze heeft het verteld in mei vorig jaar. Dat was in 2019. Het was in Antwerpen, in een hopzak. En ik weet nog, wij vonden dat verhaal toen zo krachtig, dat Meilan het ondertussen al een paar keer opnieuw kan vertellen. Je weet wel, soms organiseren wij van die tussen-eventjes met partners. En Meilans verhaal, dat is er zo eentje dat blijft terugkomen. En ze vond het zelf ook fenomenaal om het nog eens te vertellen.
Het live vertellen van mijn relaas was enerzijds echt een kers op de taart van de ervaring. Dat heeft het echt neergelegd als een supermooie afronding. Dat heeft de band tussen Ellen en mij ook ergens geneutraliseerd, de lading eraf gehaald. En dat voelt nu heel oké. En anderzijds was het een absoluut bewijs voor mij, ook op basis van de reacties die ik kreeg, van de kracht van vergeving en het belang daarvan om dingen niet onuitgesproken te laten. En om zo ruimte vrij te maken in je leven voor de dingen die je wel belangrijk vindt en niet te blijven hangen in het verleden.
Er staan nog 19 andere verhalen in dat relaasboek. Ik heb het hier bij mij. Het is prachtig geïllustreerd door Leslie Saurus en het ruikt heerlijk. Je kan het kopen in de boekhandel, maar ook via onze website. Dat komt voor ons nog iets beter uit. Relaas is er dankzij de afdeling Cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse Gemeenschap. Onze partners zijn Huset, Den Hopzak, Pulp Deluxe, Chase en Urgent FM. En wij zijn en wij blijven ervan overtuigd dat iedereen een verhaal te vertellen heeft. Ook jij, ja, jij ook. Je kan je niet wegsteken. Ook jij mag altijd een tipje van de sluier oplichten via onze website. En als we denken dat daar iets in zit, wel dan contacteren we jou. En dan gaan we met jouw verhaal aan de slag. Bedankt om te luisteren en tot de volgende relaas.